We lezen Psalm 16. Een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer. Niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker. U houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk. U laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Vervolgens gaan we naar 1 Korinthe 10, vanaf vers 23. Hier met de titel Het juiste gebruik van de vrijheid. U zegt, alles is toegestaan. Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. U mag alles eten wat er in de vleeshal wordt verkocht. U hoeft niet omwille van uw geweten na te gaan waar het vandaan komt. Immers, van de Heer is de aarde en haar rijkdom. Wanneer een ongelovige u uitnodigt om bij hem te komen eten en u neemt zijn uitnodiging aan, kunt u rustig alles eten wat u aangeboden wordt. Het is niet nodig dat u omwille van uw geweten vraagt waar het vandaan komt. Maar wanneer iemand u erop wijst dat u het vlees van offerdieren eet, laat het dan omwille van hem staan. Houd rekening met het geweten. En ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet aangetast? Er is toch niemand die kwaad van mij kan spreken om wat ik eet, als ik God maar voor mijn eten dank? Dus, of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doet alles ter ere van God. Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente. Ikzelf doe dat ook niet. Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook. Ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered. Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg. Hierna zullen we luisteren naar Psalm 16.
Er zong nog iemand na. Daar heb ik al. Ik heb bij alle liederen in deze dienst iets van. Wie zit er nou toch ergens mee te zingen? Dat is alsof er een soort apart effect is. Ja, nee, dat snap ik. Dat snap ik. Maar in de opname zit ook iets waarvan ik denk van. Hé, er zit toch iemand doorheen te zingen? Maar goed, dat. Ik had zelfs op een gegeven moment het idee dat er ergens achterin nog piano werd gespeeld. Maar nou, dat zal wel aan mij liggen. Hé, hey, mensen. Het geweten. Het geweten. Even om er heel, heel erg duidelijk te zijn. Mijn keuze, en daar is lang over nagedacht. Daar is met veel mensen over gesproken. Eerst een heel vertrouwde kring, toen met de kerkenraad. Of liever gezegd eerst met Ria, toen een heel vertrouwde kring. Toen met de kerkenraad, toen met jullie als gemeente. Toen met de klasses, daarna met de regio. En uiteindelijk, nou goed. Waar begon dat hele verhaal? Maar dan laat ik het ook meteen zitten. Dat je dat even kunt parkeren. Het hele verhaal begon bij mijn eigen geweten. Dat zeg maar in een soort tweespalt terecht kwam hier bij de viering van het avondmaal. Nou, daar mag je een andere keer naar vragen, maar mijn geweten. Punt. Daar laten we dat even bij zitten. Maar nou jullie geweten. Wie van jullie mocht vroeger als kind geen ijsje kopen op zondag? Kijk. Oké. Okay. Behalve op de vakantie. Op de vakantiebestemming waren we vrij om dat wel te... Oh, wat grappig. Ja, nee, dat was bij ons ook niet zo. Volgens mij. Maar was dat bij ons? Ik weet niet meer. Dat is heel liberaal. Ja, ja. Wie van jullie mocht op zondag niet fietsen? Dat zijn er minder. Wat zeg je? Gedeeltelijk. In Amsterdam mocht het wel, voor de oorlog, maar dan alleen naar de kerk. En toen kwam je aan een dorpje ergens in Twente terecht en daar fietste iedereen op zondag. Salland. Is Salland geen Twente? Is het ook Twente?
Nee,
oké, goed. Ja, we zullen geen geografie... Oké, nou, maar nu even terug naar die ijsjes. Kopen jullie nu wel een ijsje op zondag? Oh, allemaal slijtage aan het geweten gehad. Alleen in de vakantie, ja. Mooi is dat. Je hebt vrijheid gekregen, ja, mooi. Wat zei je? Oké, het is je eigen geweten, niet dat van je ouders. Kijk, met die opmerking wordt hier gezegd van ja, maar ik doe het nu op mijn eigen geweten en niet op dat van mijn ouders. Dus met die opmerking zit je eigenlijk midden in het punt waar ik deze inleiding naartoe wil. Dat is namelijk dat geweten is iets dat opgebouwd wordt. Opgebouwd uit de dingen die we meekrijgen in het leven. En dat kan van alles nog wat zijn. Dat kan de plaats waar je geboren wordt. Ik bedoel, je geweten in Amsterdam kan dus blijkbaar iets anders zijn dan hetzelfde geweten in Gramsbergen. Dat kan. Evengoed... Je geweten in de straten van de stad kan anders zijn dan je geweten op vakantie. Dus geweten is iets dat wordt opgebouwd uit elementen. Nou, daar wil ik niet al te veel, want ik moet natuurlijk toe naar die tekst. Maar geweten wordt opgebouwd uit dingen die mensen je aanleren. Dingen die je zelf aanvoelt. En dan kan het ook nog wel eens een keer zo zijn dat je zelf dingen aan gaat voelen waarvan de mensen die je hebt opgevoed, die jou hebben opgevoed, zeggen van, oh, dat voel ik absoluut anders aan dan jij het aanvoelt. Ja, dus dan krijg je zo'n generatieconflict krijg je dan. Hè? Als het gaat om trouwen of samenwonen, dan kun je aardig wat gewetensconflicten tussen generaties over krijgen. Maar je geweten, dat is iets dat wordt opgebouwd. En een van de meest elementaire dingen in het christelijk geloof is dat je geweten wordt opgebouwd door de Bijbel en door de Bijbeluitleg. Ja, dus door de traditie waar je in staat. Door de manier waarop mensen die Bijbel gaan uitleggen. Want, laten we eerlijk zijn, toen je ouders je leerden dat je op zondag niet mocht fietsen, hadden ze daar hele goede Bijbelse redenen voor. Ja, je zit me nou aan te kijken van, ga je dat nou uitleggen? Nee, want het lastige is dat als je nu in Almere gaat zoeken naar die Bijbelse redenen om niet te fietsen op zondag, dan vind je ze niet. Het lijkt net alsof die redenen weg zijn. Sterker nog, als je in Almere op de fiets op zondag naar de kerk gaat, word je geprezen. Geprezen dat je milieubewust bent, dat je op zondag naar de kerk gaat, dat je nog inspanning doet om samen te geloven. Om allerlei redenen word je geprezen. En dat wordt dan ook weer bijbels onderbouwd. Hè? Dat je de onderlinge samenkomst niet mag missen en dat je dit niet mag en dat je dat niet mag. En het hele koolmonoxide of CO2 verhaal, dat komt er ook nog bij. Dus nu doe je het naar je geweten heel erg goed als je op zondag wel fietst. Zelfs als je gaat ontspannen. Zelfs als je gaat ontspannen en bijvoorbeeld geen tweede dienst meer gaat bezoeken. Zelfs dan kun je dat in de Bijbel terugvinden. Dus je geweten, dat is een raar ding. Het vervormt als het ware. En je kunt je dus ook voorstellen dat mensen vroeger zeiden van ja, maar als je begint met het ijsje op zondag, dan ontken je binnenkort dat Christus waarlijk is opgestaan. Ja? Dus daar zat een hele glijdende schaal, zag men erin. En ook nu in de kerken wel, hoor. Dat men een hele glijdende schaal ziet tussen, ja, als je hier begint, dan moet je zien waar die gereformeerden toen eindigden. En waar toen en dat en dat, dan komen we daar allemaal terecht. Uiteindelijk gelooft niemand meer. Is dat nou ten onrechte? Nou, laten we nou eens gaan kijken hoe ik hier nou opkom. Want Paulus die schrijft aan de gemeente van Korinthe. En daar haal ik maar één ding uit, het eten van vlees. Zijn er vegetariërs onder ons? Nee, geen vegetariërs? Nee, geen vegetariërs hier. Nou, moet je je voorstellen, in de stad Korinthe, daar waren heel veel verschillende tempels. En in al die tempels, daar werden dieren geofferd. Net als in de tempel van Jeruzalem, hè, er werden ook slachtoffers en brandoffers en vreugdeoffers. Er werd ontzettend veel geofferd. Als kind dacht ik altijd dat dan al die dieren op dat altaar ook werkelijk verbrand werden. Maar dat is helemaal niet waar. Dat is echt absoluut niet waar. Er waren maar, dat staat ook al in de Levitische wetgeving. Er waren maar bepaalde delen die werden verbrand op dat altaar. Maar het meeste werd gebruikt om op te eten. Bijvoorbeeld door de priesters, het werd uitgedeeld aan de armen, er gebeurde van alles nog wat mee. Dus men gooide dat echt niet weg en men verbrandde het ook niet. Sterker nog, datgene wat echt nergens meer naartoe kon, zelfs daar waren nog regels voor dat je het buiten op een vuilnisbelt moest brengen enzovoort enzovoort. Goed. In Korinthe was dat niet anders. In Korinthe had je heel veel tempels, daar werden heel veel dieren geslacht om aan God, aan de afgoden te geven. Maar dat vlees, dat werd niet allemaal verbrand, dat ging vervolgens naar de slager en daar werd het verkocht. Daar werd het gewoon verkocht en de opbrengst, ja dat weet ik niet, het zal handel zijn geweest of zo, dat weet ik allemaal niet. Maar, nou even voor jullie, hè. Is er iemand onder jullie die geen halal vlees eet? Ooit navraag naar gedaan of niet? Nee? Hallo? Wat zeg je? Nee, kosher. Ja goed, maar dan kun je nog zeggen, maar kosher, dat komt bij de Joden vandaan. En dan kun je nog zeggen, van nou, dat is ook bijbels. Maar halal, dat komt natuurlijk bij de moslims vandaan. Ja, geen navraag naar gedaan, ook niet. Als jullie vlees kopen, ook niet. Nee, niemand? Niemand? En het gekke is, er zijn dus mensen die echt geen halal vlees willen eten. Waarom niet? Omdat bij het slachten van halal vlees, althans, dat is een van de voorwaarden, dat de naam van Allah wordt aangeroepen. Dus er zijn mensen die zeggen, ja, dan moet je dat niet meer eten, want dat is gewijd aan een andere God. Niet aan de echte God. En je weet nooit wat dat vlees met jou gaat doen. Hè, als het zo geslacht is. Ja, daar glimlach je nou om, maar dat zijn serieuze gedachten. In Korinthe zegt Paulus tegen de Korintiërs, luister, als jullie gaan eten, je wordt uitgenodigd bij mensen. De meeste mensen waren daar geen christen. Dus als je werd uitgenodigd bij mensen, kon je er echt donder op zeggen dat je bij niet-christenen ging eten. Maar ook als jij eten koopt om zelf te bereiden, doe geen navraag waar het vandaan komt. Doe geen navraag. Dus ga niet je geweten belasten van dit is in de tempels geofferd en dat mag ik dan niet eten. Nee, zegt hij, waarom hoef jij geen navraag te doen? Omdat de aarde en haar volheid van God zijn. Dus met andere woorden, dit vlees is ook gewoon door God gemaakt. Kun je gewoon opeten. Daar is niks mis mee. Het grappige is dat hij diezelfde opmerking zometeen weer precies andersom gebruikt. Maar daar komen we zometeen wel op terug. Dus zegt hij van, om je geweten hoef je dat niet te laten. En hij onderbouwt dat door de vrijheid in Christus. Dus als jij vrij bent in Christus, hoef jij geen navraag te doen, hoef jij je niet te laten binden aan regels, aan wetjes, aan noem het verder maar op. Dan moet je even stoppen. Er waren mensen die dat wel deden. Komen zo meteen. Er waren mensen die dat wel deden. Maar dat deden ze met hele goede redenen. Want die mensen die wel dat vlees uit die afgodentempels niet aten, die konden Psalm 16, en je hebt het net zelf voorgelezen, je hebt meegelezen thuis, Psalm 16 konden ze aanhalen. Zo van dat afgodenoffer, daar doe ik niet meer aan mee. Dus je zou, als je de Bijbel leest, in christenkring moeten zeggen, jongens, ho ho, je gaat niet bij heidenen thuis eten, je gaat niet onrein vlees eten, je gaat niet aan afgoden geofferd vlees eten, want dat staat allemaal in de Bijbel. Dus het is niet zomaar iets verzonnen. We zijn niet pas gaan verzinnen omdat er ooit fietsen kwamen, dat we niet mochten fietsen op zondag. Nee, dat kun je terugbrengen naar de Bijbel. En toch zegt Paulus, de vrijheid in Christus maakt dat je dat niet hoeft te doen. Je hoeft dat niet na te vragen. Behalve, zegt hij, als iemand tegen je zegt dat het afgodenoffer is. En dan moet ik even stilstaan. Ria, die weet het nog wel. Het was tweede paasdag. In de eerste plek waar ik predikant was. En ik zou 's morgens voorgaan in een gemeente. Daar hadden ze een gemeente verderop, daar hadden ze een tweede paasdag diensten. En daar zou ik voorgaan. En laat nou net die ochtend de uitlaat onder mijn auto zijn weggevallen. Dus ik startte dat ding en die maakte een ongelofelijke herrie. Nou ben ik redelijk handig. Dus op een gegeven ogenblik zag je mij op de tweede paasmorgen onder de auto liggen. De voetjes nog net bij de uitlaat aan de achterkant buiten de auto. Maar ik hing die uitlaat weer op. Hoor ik opeens iemand zeggen, een dame. Ik dacht dat wij dat niet deden. Dus ik kruip onder die auto uit. Ik ga rechtop zitten tegen Ria, dat was die blauwe Peugeot 204. Ja, oké. Okay. Dus ik ga tegen de bumper aanzitten. Ik zeg, wat doen wij niet? Ik keek die mevrouw echt. Ik kende die mevrouw niet. Ik was ook nog niet zo lang predikant. Dus misschien had ik haar gemist in de gemeente of zo. Dat kan. Wat doen wij niet? Nou, op zondag werken. Ik zeg, op zondag werken? Ik dacht bij mezelf, maar ik ga toch aan het... Wacht even, nee, maar... Nou, die snapte ik even niet. Dus ik zeg, nou ja, ik heb daar niet zo'n moeite mee. Want ik ga zo meteen voor, daar en daar, de auto's even een stuk, ik moet hem even repareren. Nou, echte christenen doen dat niet. En vanaf dat moment dacht ik bij mezelf, dat zei ik ook, ik was nog wat jong en onbesuist. Ik zeg tegen die mevrouw, nou, die wil ik dan wel eens ontmoeten. Nou, dan kom ik wel eens langs, zei ze. Ik heb haar nooit meer gezien, maar dat heeft ze niet gedaan. Maar had die mevrouw nou ongelijk? Nee, die mevrouw had niet ongelijk. Had ik nou moeten zeggen, nou, dan repareer ik die auto wel niet op tweede paasdag. Paulus zegt, luister, als iemand tegen jou zegt, dat is afgoden offervlees, eet het dan niet. Hoe moet ik me dat nou voorstellen? Jij staat bij de slager en jij koopt vlees en jij hebt geleerd van, nou, je hoeft geen navraag te doen. Jouw geweten mag vrij zijn. In Christus mag je wegen, want alles is van God, de aarde en haar volheid. Dus jij zegt, nou, doe me die biefstuk maar. Staat er iemand naast je, dan zeg je, maar, dat komt uit de tempel, je moet dat vlees hebben. Koop dan dat vlees, zegt Paulus. Waarom dan? Nou, om het geweten. Omwille van het geweten. Ja, ik bedoel niet jouw eigen geweten, want jouw eigen geweten mag vrij zijn. Voor je eigen geweten maken en jou. Denk niet dat je bij God verkeerd uitkomt als je wel dat vlees eet. Want de aarde en haar volheid zijn van God. Maar doe dat dan omwille van het geweten van degene die naast jou staat. Want die heeft daar moeite mee. Dus met andere woorden, als jij dat vlees uit die afgoden tempel wel koopt en gaat eten, dan kan die figuur die naast jou staat, die daar moeite mee heeft, misschien wel in de verleiding komen om tegen zijn eigen geweten in te gaan en het dan ook te gaan doen. Dan zegt hij, belast jij het geweten van die ander. Kun je die gedachtegang volgen? Dus je maakt dat die ander in de problemen komt. Doe dat dan niet. Omwille niet van je eigen geweten, maar dat van de ander. En dan gebruikt hij precies hetzelfde argument. Want de aarde en haar volheid zijn van de Heer. Hè? Net wordt het gebruikt om het wel te mogen eten en nu wordt het gebruikt om het niet te eten. Ja, want de aarde en haar volheid zijn van de Heer. Die mens die naast jou staat, is ook van God. En dat stuk vlees is ook van God. Dus in de vrijheid van jouw geweten kun je het allebei doen. En als je merkt dat die ander daar een gewetensprobleem mee heeft, doe het dan niet. En als die ander nou niet naast je staat dan, ja, dan maakt het weer niet uit. Dan maakt het weer niet uit. Want ja, het is een beetje van wat niet weet, wat niet deert, zeg je dan bijna. Van er komt niemand bij jou thuis kijken of jij wel het goede vlees hebt gekocht. Want dan zou je namelijk weer een regel gaan opleggen die los staat van de vrijheid in Christus. Kun je hem nog volgen? Ja? Lukt het nog? Ja. Goed. Geweten. Nou zou je tegen die ander kunnen zeggen, ja, maar wacht even. Waarom ben jij in je geweten gebonden? Want jij weet toch dat de aarde en haar volheid van God zijn. En dat jij dus ook de vrijheid mag hebben om al het vlees wat hier op de markt te koop is, om dat te eten. Dus je kunt met die ander in gesprek gaan in de hoop dat het geweten van die ander ook bevrijd wordt tot de vrijheid in Christus. Want hoe je het ook went of keert. Het feit, ik ga even op de plek van die ander staan nu. Het feit dat mijn geweten, dan ben ik dus even degene die nu gewetensproblemen heeft. Hè, dat mijn geweten wordt belast, zelfs door teksten uit het Oude Testament. Ik zal hun bloed niet meer plengen. Van die afgodenoffers, Psalm 16. Mijn geweten mag bevrijd worden in Christus Jezus. Wat Paulus dus zegt, dan ga ik weer op de plek staan van degene met een vrij geweten, is niet dat je dus nooit meer dat vlees moet eten, omdat je weet dat er iemand is die daar last van heeft. Dat zegt hij niet. Dat zegt hij niet. Hij zegt alleen, wees wijs dat je de ander niet tot zonde verleidt. Dus doe het dan om het geweten van de ander. Nou, hoe je dat praktisch moet doen, dat is dan nog tot daar aan toe. Maar het gaat mij om die vrijheid van geweten. Want daar zitten wij in ons geloof ook mee. Paulus die zegt in het begin, luister, als jij voor iets kunt danken, dan is het oké. Hij zegt, alles is geoorloofd. En dat zeiden sommige Corinthiërs ook. Hè? Van, alles is geoorloofd. Je mag alles doen. Ja, zegt Paulus, dat is inderdaad zo. Moet je eens even voorstellen wat hij zegt. Je mag alles doen. Want je bent vrij in Christus. Nou, ik wil niet, jullie zijn allemaal gekipt en gebroed in de Bijbel. Ik denk dat wij zelfs hier een rolberoerte van krijgen. Van hoezo, je mag alles doen. Er zijn toch best wel dingen die je niet mag doen. Maar Paulus ontkent dat niet. Hij zegt, nee, je mag alles doen, maar niet alles bouwt op. Dus hij heeft wel een focus liggen op het opbouwen van wat je doet. Maar alles mag je doen als je ervoor dankt. En zelfs zo sterk nog dat hij zegt, als ik ervoor dank, waarom zou jij me er dan op veroordelen? En nou hebben we het probleem wat bij ons in de kerken speelt. Als ik ervoor dank, waarom zou jij mij erop veroordelen? Zie jij jezelf zitten? Nou, jij mocht niet fietsen op zondag, geloof ik, hè? Nee, oké. Okay. Jij mocht niet fietsen op zondag en jij mocht in Gramsbergen mocht je wel op de fiets op zondag. Nou, oké. Okay. Dus jij mocht niet fietsen op zondag en jij bent helemaal gekipt en gebroed in die leer. En je ziet jouw broeder op zondag op de fiets naar de kerk gaan. Vraag jij aan hem, van, mag toch niet? Waarom ga jij op zondag op de fiets naar de kerk? En dan zegt hij, ik dank God ervoor. Dan sta je toch op met je mond vol tanden? Want jij zou God vergeving vragen als je op de fiets naar de kerk kwam. Ja, in die tijd dan, hè? Want nu ken ik hier, kon wel op de fiets naar de kerk. Maar, toen, ja? Dus dat is heel raar. Je zou dus iemand, als die dus zegt, van ja, maar ik dank God ervoor. Ja, denken wij dan, dat zal. Maar dat is toch niet het einde van alle tegenspraak? Dan kun je toch niet gewoon gaan zeggen van oké, dan is alles goed. Maar Paulus zegt het wel. Waarom zou jij mij veroordelen, zegt hij, waarom zou mijn geweten veroordeeld worden als ik God ervoor dank? Maar dat is bijzonder. Even dan een van die elementaire punten, ja, waarop mijn geweten ging werken. En jullie weten, dat was de LHBTI-kwestie. Ja, daar is mijn geweten kwam in de problemen. Daar heb ik natuurlijk ook heel vaak over nagedacht. Maar kun jij, nou, dank jij voor jouw partner? Dank jij voor jouw partner? Ja, en zo maakte ik in de preek, ik heb hem veranderd hoor. Want ik heb een aantal mensen bij ons in de gemeente commentaar gevraagd op mijn preek voordat ik hem in de rondom de Zuiderpoort zet. Ik heb hem veranderd. Stel je nou voor, er zitten twee zusters voor jou. En ik zou diezelfde vraag stellen. Zouden ze allebei ja zeggen? Je weet wie ik bedoel. Ja? Ja, tuurlijk. Danken ze ook voor elkaar. Ja, dat doen ze. Snap je dat voor heel veel mensen dat gaat wringen van binnen? Net zoals bij die fiets. Snap je? Ik hoef het verder niet. Maar voel je dat mee, dat bij mensen gaat wringen? Ik heb daar zelf ook lang aan moeten wennen. Ik zal verder niet in detail treden, want daar werd ik voor gewaarschuwd. Dank voor de commentaren die ik kreeg. Daar werd ik voor gewaarschuwd. Maar het punt is wel dat Paulus zegt, als ik ervoor kan danken, waarom veroordeel jij mij? Dus er is een relatie met God in Christus, een relatie van danken, een relatie van openheid, dankbaar voor de ander kunnen zijn. Waarom moet jij mij daarop veroordelen? Hier zie je de kern van hoe een geweten werkt. Want dan gaan wij ons afvragen, waarom werkt andermans geweten dan anders? Of, zoals bijvoorbeeld ook weer door een ander werd gevraagd van, maar luister, moet ik dan om het geweten van een ander niet doen? Dat soort kwesties krijg je dan, hè? Uiteindelijk kom je uit op het punt dat je zegt, nee, wacht eens even. In Christus is ons geweten vrij. En voor mij persoonlijk is een heel belangrijk punt dat God door zijn geest aan mensen het geloof geeft. Heeft hij aan jou het geloof gegeven? Ja. Als jij ergens voor dankt, broeder, dan ben jij vrij. Ook al ben ik het er niet mee eens. Want het is niet de vraag of ik het er mee eens ben, ja of nee. Want je hebt van God het geloof gekregen. Dus God zelf heeft door het geloof gezegd, deze hoort erbij, deze hoort bij mij. En wat krijg je dan? Dan krijg je een gemeenschap van mensen die een vrij geweten hebben. Dat is een hele aparte gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen een vrij geweten hebben. Die worden aaneengesmeed. Die zullen niet alles doen wat kan. Wees daar nou niet bang voor. Ze zullen doen wat opbouwt. De een zal niet tegen de ander zeggen, jij hebt een sterk geloof of een sterk geweten en ik een zwak geweten, dus moet jij met mij rekening houden. Dat is een rare gedachte. Het gebeurt in de kerken, hoor, daarom zeg ik het even. Maar het is een rare gedachte. Want iemand die een sterk geweten heeft, zal zorgen voor iemand met een zwak geweten, maar niet om daarin toe te geven. Niet om daarmee de vrijheid in Christus te verloochenen. Dus je ziet dat er dan een gemeenschap groeit die in Christus is vrijgemaakt. Vrij om te kiezen, want de aarde en haar volheid zijn van God. Maar ook vrij om te kiezen voor de ander. Want de aarde en haar volheid zijn van God. Mensen die vrij zijn in hun geweten. Mensen die elkaar daar ook makkelijk op kunnen aanspreken. En samen kunnen bouwen aan een gemeenschap in de liefde van Christus. Tot slot, de fiets. Ik besef dat bijna niemand, dat is niet waar, dat veel minder mensen tegenwoordig zullen zeggen dat je omwille van het geloof en omwille van de Bijbel niet op de fiets naar de kerk gaat. Dat zullen er steeds minder zijn die dat zeggen. Hoe komt dat? Sommigen zullen zeggen het is afglijden. Ja, dus je raakt steeds verder bij God vandaan. Ik zeg nee, als je Paulus leest, dan is dat meer en meer leren leven in de vrijheid van de geest. En misschien dat we in de vrijheid van de geest binnenkort wel weer gaan zeggen van luister, dat vliegen in die vliegtuigen, dat bouwt niet op, hè? Want dat is me toch een zootje uitlaatgassen wat daaruit komt, dat bouwt niet op. Het kan wel. Het mag wel. Ga ik nou zeggen dat als jij in een vliegtuig gaat stappen, oh, dat mag je niet doen, want de Bijbel zegt enzovoort. Nee, want jij hebt de vrijheid van en ik heb de vrijheid. Maar dat zouden ze 40 jaar geleden niet gezegd hebben. Wat wil ik ermee zeggen? Dat ook door de tijden heen ons geweten weer verandert. En ons geweten weer nieuwe, wijze dingen gaat zeggen. Zijn wij gebonden in ons geweten? Nee, dat zijn we niet. We zijn wel geroepen om gewetensvrije keuzes te maken. Maar die mag je doen vanuit de gedachte dat Christus heeft overwonnen. Dat alles, dat je alles mag doen, maar dat lang niet alles opbouwt. En dat je in een relatie van dankbaarheid met God mag leven. En in die relatie vrij mag zijn naar de mensen om je heen. Dus, lieve mensen, dat is mijn laatste puntje hier. Dus, ga niet belerend tegen andere mensen zeggen, oh, dat jij op de fiets, of dat jij nog het avondmaal, of dat jij nog dit, of dat jij nog dat. Dat gaat niet werken. Wat dan wel? Vertel aan de ander waar je God voor dankt. Voor je partner, voor je kind, voor een preek, voor een lied, voor, vul het zelf maar in. Hou het niet alleen maar bij je dank aan God, maar vertel die dank aan de anderen. Want dan zul je zien, dat bouwt op in de geest van Christus. Amen. Nu alleen maar amen zeggen, ook bewust gekozen als einde van deze preek.